Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil jullie hartelijk groeten, ook vanuit de gemeente in Middelburg. Wij hadden vanmorgen dienst en ik ben met een afvaardiging deze kant op gereisd. Twee zonen van mij, een neefje en een nichtje, die hier ook zijn. En het is echt heel mooi om vanavond met jullie de dienst mee te mogen maken en samen de Heer te prijzen. Yes, ik wil graag met jullie gaan lezen uit, wat mij betreft, het mooiste hoofdstuk van de Bijbel, Romeinen hoofdstuk 8. Daar hebben we al dingen uit gehoord vanavond. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We gaan samen lezen Romeinen hoofdstuk 8. We lezen vers 1 en dan gaan we verder in vers 18 en dan lezen we het slot van het hoofdstuk. Romeinen 8, vers 1, vers 18 tot 23. En dan het slot van het hoofdstuk. Ontvang het woord van God. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Vers 18. Romeinen 8, vers 18. Daar zegt de apostel, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Vader in de hemel, als u deze waarheden vanavond door uw geest opnieuw in ons hart schrijft, dan zullen we vol verwondering en aanbidding straks deze samenkomst verlaten. Maar dat is een werk van uw geest en daarom spreken we opnieuw onze afhankelijkheid, ook ik wilt u dat uitspreken en mijzelf in uw handen geven. Wilt u de leiding nemen, ook over de woordverkondiging. En de geest tot de gemeente laten zeggen wat de geest wil zeggen. In Jezus' naam. Amen. Zuchten en zingen. Dat is het thema voor vanavond. Niet zuchten of zingen, zuchten en zingen. We zullen zien dat de apostel Paulus en hopelijk wij met ons vanavond kunnen zingen. En sommigen van ons, misschien de meeste van ons, zo niet alle, zullen in hun leven soms ook zuchten. En zuchten en zingen, die twee geweldige waarheden, de een pijnlijk, de ander glorieus, zijn werkelijkheid in het leven van een christen. Zuchten en zingen. Ik wil beginnen, als je meeschrijft of houdt van een beetje lijn in de preek, ik hou er wel van. Ik wil beginnen met twee geweldige stellingen, dan één gouden anker en dan vijf glorieuze vragen, tot slot. Twee geweldige stellingen, één gouden anker en vijf glorieuze vragen. In dit hoofdstuk, Romeinen hoofdstuk 8... ik zei net al, wat mij betreft, het hoogtepunt van de schrift, begint Paulus en eindigt Paulus met een geweldige stelling. Dus twee geweldige stellingen. Hier heb je ze. Als eerste zegt hij in hoofdstuk 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Er is voor allen die in de Heer Jezus geloven geen veroordeling meer, geen verdoemenis meer. En de tweede geweldige stelling is helemaal aan het einde van het hoofdstuk, in het laatste vers. Daar zegt hij, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. In het Engels heel mooi, there is no condemnation and there is no separation. Romeinen 8 is een geweldige boekenplank met waarheden die de geest van God voor ons geordend heeft in dit hoofdstuk, die via de pen van Paulus tot ons zijn gekomen. En Paulus geeft die boekenplank twee krachtige steunen. Aan de ene kant en aan de andere kant. Aan de ene kant zegt, als je in Christus Jezus bent, als je je vertrouwen op de Heer Jezus hebt gesteld, als je je zonde hebt beleden, dan is er voor jou geen veroordeling meer. Je zult nooit meer in het oordeel komen. Nooit meer onder de veroordeling van God de rechter komen. En aan de andere kant sluit Paulus af en hij zegt, en er is ook geen scheiding meer. Eén is, God heeft niets meer tegen je. Twee is, God is voor altijd bij je. In Jip en Janneke taal. God is nooit meer tegen je en God is altijd bij je. Misschien als je dit zo hoort vanavond, dan denk je, nou, we zitten op hoog niveau. Het begint met lofprijzing en het eindigt met lofprijzing. Maar ik ervaar soms in mijn leven ook heel veel strijd. Dat klopt. En ik vertel je eerlijk, dit hoofdstuk kent ook heel veel strijd. Zuchten en zingen zijn niet tegenovergestelde, maar in deze fase van het christelijk leven zijn zuchten en zingen een werkelijkheid die hand in hand gaan. Misschien zeg je, hoe zie je dat dan in dit hoofdstuk? Nou, kijk maar helemaal in het midden, zie je dat Paulus spreekt over lijden. Dat bekende vers, Romeinen 8 vers 18, want ik ben overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En hij zegt in vers 28, 10 versen verder, dat al het lijden meewerkt ten goede. Dus deze man die God prijst, die zingt over de glorie van God in vrijspraak en in nooit meer van Christus gescheiden worden, weet ook wat het is om te lijden. Misschien zeg je, welk lijden bedoelt hij dan? Over welk lijden spreekt Paulus dan? Nou, hij heeft het in vers 18 over het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat is eigenlijk heel breed geformuleerd. Dat wil zeggen, elke vorm van lijden die in deze bedeling voor de komst van de Heer kan voorkomen. Misschien ben je geneigd om te zeggen, Paulus, kun je daar voorbeelden van geven? Hij geeft er nogal wat voorbeelden van in dit hoofdstuk. Ik zet ze voor jou op een rijtje, kijk maar mee. Hij spreekt over zinloosheid. Hij heeft het over slavernij, over verderf. Hij zegt, de gelovigen zijn als slachtschapen. We zijn als in barensnood. Er zijn vijanden, er is een dood, we zuchten, we hebben te maken met vervolging, soms met naaktheid, zwaard, gevaar, verdrukking, honger, benauwdheid, er zijn overheden en krachten. Ja, deze man staat met beide benen op de grond. Met beide benen in de strijd. En toch zegt hij, mooi hè, geen veroordeling, geen scheiding. Ik sta met mijn benen in de modder. Ik weet wat het is om geestelijke strijd te hebben. Gewoon te maken hebben met het lijden van deze tegenwoordige tijd. En toch zegt hij, zeg ik tegen mijn ziel, er is geen veroordeling en er is geen scheiding voor degenen die in Christus Jezus zijn. Mag ik eens aan je vragen? Herken je deze dynamiek van Romeinen 8? Van zingen en lofprijs wat we net heerlijk met elkaar gedaan hebben en die prachtige liederen. Bedankt ook voor de begeleiding. En aan de andere kant ook dat zuchten. Herken je dat? Je bent reeds gered, reeds vrijgesproken, niets kan je scheiden en bepaalde dingen in je leven zijn ook nog niet volmaakt. Je hebt nog te maken met vermoeidheid. Je hebt nog te maken soms met strijd. Misschien zijn er spanningen in je gezin. Misschien worstel je met het ongeloof van familieleden. De strijd, soms in de gemeente. Of om mensen te bereiken. Soms zelfs huwelijksspanningen. Dat je als man en vrouw elkaar niet altijd goed begrijpt. De strijd van misbruik. De strijd van verslavingen. Machten die je telkens weer te pakken willen nemen. De strijd van een wijk waarin je leeft. Een goddeloos milieu wat ons omringt, ook in Nederland. Nederland, een land wat joods-christelijke wortels heeft en dat eigenlijk met een glimlach op het gezicht lostrekt en richting het ravijn van goddeloosheid duikelt. En je ervaart een burden, een last op je hart. Wat een strijd, wat een gevecht, wat een lijden. En toch zegt Paulus, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Weet je wat ik heel lang gedacht heb? Dat daar stond, na dit alles. Maar hier staat, in dit alles. Terwijl wij deze strijd ervaren, zijn we toch al overwinnaars. Weet je wat daar letterlijk in het Grieks staat? Daar staat eigenlijk hyper-overwinnaars, mega-overwinnaars. Want Christus heeft alle machten verslagen. Ik heb nog strijd, maar de overwinning is reeds behaald en kan ons niet meer worden geroofd. Dat is eigenlijk het beeld dat Paulus schetst. En ik hoop echt dat de geest van God je denken vanmiddag verlicht. Dat je fris bent in je geest om deze stap met mij mee te maken. Paulus zegt, we strijden, maar toch is het al een beslist gevecht. De uitkomst staat reeds vast. Dat doet me een beetje denken aan D-Day en V-Day. Wij zijn een aantal jaar geleden met onze vier jongens in Normandië geweest. Ik moet zeggen dat is toch wel heel indrukwekkend hoor. Die D-Day stranden waar op 6 juni 1944, na ruim 4 jaar oorlog, Canadese en Britse en Amerikaanse soldaten landen in een poging om de Duitse linies die zo langs de kusten in Europa en West-Europa, de Atlantic Wall, die daar zo lag, al die bunkers die je vandaag de dag nog ziet. Op 6 juni 1944 in de vroegte van de morgen landen ze daar. Aangrijpende beelden, als je daar ook nog een film van ziet hoe die eerste soldaten daar aankomen en natuurlijk bestookt worden door de Duitsers. Sommigen waren eigenlijk kanonnenvoer en gaven hun leven. Dat is eigenlijk wat we trouwens op tussen haakjes op 5 mei vieren, hè? De vrijheid. Tegenwoordig wordt 5 mei heel anders ingevuurd en zijn we vrij van allerlei andere dingen zogenaamd. Maar dit is eigenlijk de strijd die toen gestreden is. Even een historisch puntje. Maar goed, laat ik nu rusten. Wat er gebeurd is dat met het verlies van heel veel soldaten uiteindelijk de geallieerden erin geslaagd zijn om de Duitse, de vijandige linies te breken. En toen konden ze door naar Parijs en Brussel en uiteindelijk naar Nederland. Terugkijkend, en dit is even belangrijk, dit is het punt wat ik wil maken. Terugkijkend zeggen geschiedkundigen, die dag, op 6 juni 1944, is de beslissing gevallen. Dat noemen we D-Day. Decision Day. Toen is de vijand als het ware gebroken. Maar het duurde nog 11 maanden tot 5 mei 1945 voordat het V-Day werd, Victory Day werd. De overwinning voor heel Nederland zichtbaar was. Dat is het beeld wat Romeinen 8 bij mij oproept. Wat dan? Wat bedoel je, zeg je Leander, wat bedoel je dan met D-Day? Nou, D-Day, lieve mensen, in geestelijke zin is 2000 jaar geleden geweest. Toen Jezus Christus naar het kruis ging en de strijd aanbond met onze zonden en de machten van het kwaad, de duivel en al zijn handlangers, de demonen. En hij op het kruis verslagen leek. En toen hij van het kruis afgehaald werd, hebben de volgelingen gejammerd en gedacht, dit is het einde. En misschien heeft Satan wel gejuicht. De Zoon van God is gedood. Maar 3 dagen later, prijs God, stond Jezus glorieus op uit de dood. Hij schudde de macht van de dood van zich af. Het graf is leeg en de hele helse macht heeft op zijn neus gekeken. De schuldbrief van de zonde is uitgewist en toen was het D-Day. Toen heeft de Heer Jezus de vijandelijke linies doorbroken. 2000 jaar geleden. Colossense 2 zegt, hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Maar toch is de volledige overwinning, dat er geen strijd en geen lijden meer zal zijn, nog toekomst. Dat is V-Day. Wat is dan de dag van V-Day? Lieve mensen, de dag van V-Day is de dag als Jezus Christus zal terugkomen om zijn overwinning hier op aarde volledig zichtbaar te maken. Als het koninkrijk zal worden gevestigd en hij recht en gerechtigheid zal brengen en al zijn vijanden definitief zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Daar wacht de schepping op. Hier zucht de schepping naar, niet alleen om de mensen definitief te bevrijden, maar ook om de schepping te bevrijden. Dan zal de leeuw bij het lam verkeren, het kind zal met een adder spelen, de koe zal bij een berin liggen en ze zullen tezamen weiden. Dan zal er recht en gerechtigheid zijn, niemand zal geweld brengen op de heilige berg van de Heere. Hier wacht de schepping op, dat is 4D. En waar leven wij nu, lieve mensen? Dit is het beeld van Romeinen 8. We leven overduidelijk na D-Day. Halleluja! En we zien uit na V-Day. En daarom hebben we soms nog strijd en lijden. Maar het gaat gegarandeerd goed komen. Dus een christen, of je er vanavond nou florissant bij zit of niet, een christen is een hoopvol mens. Je hoort bij de gelukkigsten ter aarde. Want de overwinnaar heeft jouw prijs betaald en hij heeft je meegenomen uit de dood en hij heeft gezet in de vrijheid. En het is een kwestie van tijd totdat je een nieuw lichaam zal krijgen en het koninkrijk van God zal neerdalen en de hele wereld gevuld zal worden met de kennis van de Heer, zoals de water en de bodem van de zee nu al bedekken. Lieve mensen, dit is geen sprookje. Dit is geen wishful thinking. Dit is wat de schrift ons klip en klaar leert. De vraag is, geloof je het? De vraag is, sta je erin? En je hoeft het niet met jouw geloof omhoog te houden. Het zijn historische feiten. Zoals D-Day en V-Day niet te ontkennen zijn, zo is de overwinning van Jezus Christus niet te ontkennen. Vraag het maar aan de duisternis. De demonen sidderen. Satan beeft, want hij weet, Jezus Christus leeft. Zijn tijd is kort en hij gaat spoedig komen. Misschien zit iemand hier die zegt, ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, maar kunnen we dit nu echt zeker weten? Kunnen we dit nu echt zeker weten dat die V-Day gaat komen, de overwinning die door Jezus Christus is behaald? Dat we zo straks zegevierend over het koninkrijk lopen, gaat dat echt gebeuren? Waar is dat in verankerd? Nou, na deze 2 geweldige stellingen wil ik je laten zien wat dat gouden anker is waar deze waarheden op rusten. Ga met mij mee naar Romeinen 8 vers 29. Daar legt Paulus, slaat Paulus eigenlijk het anker dat Gods plannen niet zullen mislukken. God geeft ons ogen om te zien. En een hart om dit te begrijpen en te aanbidden. Romeinen 8 vers 29. Daar zegt Paulus, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat Paulus hier zegt is, ik geef jullie een antwoord op de vraag waarom we zeker kunnen weten dat het voor de kinderen van God niet meer mis kan gaan. En kijk, dit zijn hele bekende versen, maar kijk naar het argument wat Paulus gebruikt. Hoe bouwt hij zijn argument op? Kijk, hij zegt, hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die mensen heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat Paulus hier doet, is dat hij zegt, als je vers 29 er nog bij neemt, dat staat hier niet op de dia, maar daar staat, hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ertoe bestemd om het beeld van zijn zoon te dragen. Dus als ik die werkwoorden op een rijtje zet, dit is niet ingewikkeld, dan zegt Paulus, God heeft mensen van tevoren gekend. Die heeft hij vervolgens ook ergens toe bestemd, namelijk om de bruid van Jezus te zijn en bij hem te horen. Die hij gekend en bestemd heeft, dan zijn we in vers 30, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Eigenlijk knoopt Paulus hier het heil, de redding, de verlossing aan elkaar. Dit wordt wel genoemd de gouden ketting van de verlossing. En ik heb hier alleen een Engels plaatje, maar ik vind dit zo mooi. Paulus zegt, ben je voorgekend, dan ben je door God ook ergens toe bestemd. Dan ben je ook geroepen, dan ben je ook gerechtvaardigd, vrijgesproken, en dan ben je ook al verheerlijkt. Ik vind dit een van de meest spectaculaire uitspraken van het Nieuwe Testament, Romeinen 8 vers 30. Die heeft hij ook verheerlijkt. Als je echt heel kritisch bent, zou je kunnen zeggen, oké, degene die Jezus hebben leren kennen, die zijn volgens de Bijbel voorgekend. Die zijn door de Vader tot iets bestemd. Amen. Die zijn geroepen door het evangelie. Amen. Die zijn gerechtvaardigd toen ze hun vertrouwen op Jezus stelden. Amen. Maar zeg je, die laatste stap, dat ligt nog in de toekomst. Je hebt gelijk, maar het punt van Paulus is, de schakeltjes zijn niet los te verkrijgen. In de hemelse juwelier kun je niet voor één schakeltje komen. De gouden ketting van verlossing wordt je om de hals gehangen. En als die eerste en die tweede en die derde en die vierde om je hals hangt, dan hangt ook die vijfde aan je hals. En daarom zeg je niet, die zal ons ook verheerlijken, dat is waar, maar kun je in geloof zeggen, hij heeft ons al verheerlijkt. Dat is die idee in 4D. Het kan niet meer misgaan. Als je dit gelooft, lieve broeder, lieve zus, ik spreek zeker tot degene die in hun leven soms veel strijd ervaren, die misschien soms wankelmoedig zijn. Als je gelooft dat dit waar is, Paulus slaat hier een anker, hè. Dat slaat hij in de eeuwigheid. En hij slaat het tot in de eeuwigheid. Dit zijn grote woorden dit. Dit is diepe waarheid van Gods woord. Dit is in de tijd geroepen, gerechtvaardigd. Dit gaat voor over de eeuwigheid. Geweldig. Als dit waar is voor jou, lieve broer, lieve zus. Dan betekent het echt. Dat als je in Christus bent. Dat je veilig bent. Wat God begonnen heeft. Gaat hij afmaken. Paulus had hier amen kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, die heeft hij ook verheerlijkt, vers 30. Amen. dan was Romeinen 8 wat mij betreft nog steeds een geweldig hoofdstuk geweest. Had niet misstaan toch, om hier amen te zeggen. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Weet je wat hij doet? En misschien moeten wij dat ook maar even doen. Nadat Paulus deze geweldige waarheden heeft gepredikt, is het alsof hij zijn buurman aanstoot? Misschien moet jij dat ook maar even doen. Ja. En dan stelt hij een vraag. En weet je wat hij zegt? Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Het is alsof hij zegt, als dit waar is, wat vinden wij hier dan van? Wat doet dat met ons? Jij die met je benen in de modder staat, jij die zo de strijd in je leven ervaart, ik heb je net verkondigd in Jezus' naam, dat je in potentie al verheerlijk bent. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Wat vindt de gelovige hiervan? Hoe reageert de gemeente van Christus hierop? Heeft dat nog een boodschap aan ons hart, zegt hij als het ware. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan stelt hij 5 glorieuze vragen. 5 glorieuze vragen achter elkaar. Glorieus en triomfantelijk. Dat woord wil zeggen triomf, overwinningsvragen. Maar ze zijn wel levensecht. 5 levensechte vragen. Ik loop ze kort met u langs. U kunt meeluisteren en meekijken in uw Bijbel. Als eerste zegt hij, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Deze vraag heeft te maken met onze vijanden. Zijn er nog mensen tegen ons? Wat zegt Paulus niet? Paulus zegt niet, wie zal er tegen ons zijn? Als hij dit schrijft, zijn er genoeg mensen tegen Paulus. Mensen en demonische krachten tegen Paulus. Maar weet je wat hij zegt? Is, als God voor ons is, wie zal er, wie durft er nou nog wezenlijk tegen ons te zijn? Je kent het verhaal van David en Goliath. Alle soldaten van Israël, die hadden wekenlang gekeken naar Goliath. Elke dag kwam die het terrein op en spotte hij met de heren van de legermachten. En wat hadden ze gedaan, die soldaten? Ze hadden vol bewondering naar Goliath gekeken. En ze waren impressed. Ze waren onder de indruk van hem. Maar dan komt David, die kleine jonge man met rood haar, en hij zegt, ik zal met hem vechten. Nou, na een hoop 5 en 6 met een harnas, toch niet een harnas, gaat hij het strijdveld op. En dan blijkt dat David een geheim kent. Hij zegt, vind ik zo mooi, jij komt naar mij toe met een speer en een zwaard. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de Heere van de legermachten. Eigenlijk zegt David, Goliath, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Je hebt misschien ooit gehoord van Leonard Ravenhill, de opwekkingsprediker uit Amerika. Hij schijnt gezegd te hebben, ik heb het nooit uit zijn eigen mond gehoord. Hij schijnt gezegd te hebben, ik heb de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest aan mijn zijde, plus 2/3 van de engelen. Wat denk je dat ik vandaag ga doen? Sit down and cry? No! Als de Vader, de Zoon, de Geest en 2/3 van de engelen voor mij zijn. Halleluja. Moet ik dan tenen krommend voor 1/3 van de demonen die reeds verslagen zijn bang zijn? Nee! Zeker, we worden gesterkt. Er is strijd. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Dat zijn geen kabouters. Maar onze God, als God voor ons is. Dat is het punt. We zeggen niet dat er geen vijanden zijn. We zeggen ook niet dat die vijanden niet machtig zijn. Wat we zeggen is, onze God is vele malen machtiger. Heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen. Heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Hebben we dat van de week niet een beetje gevierd? En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven. Aan wie? Aan de gemeente. We zitten in het team van hem die alles overwonnen heeft. Zie je dat, lieve broeder, lieve zus? Hij die in ons is, is sterker, is meerder dan hij die in de wereld is. Tweede vraag. Zal hij ons met Christus ook niet alle dingen schenken? Deze vraag, dit zijn levensechte, het zijn glorieuze vragen, maar ook levensechte vragen. Deze vraag gaat over de voorziening. Eigenlijk, als ik het in Jip en Janneke taal mag zeggen, zegt de apostel hier, zal God ons voorzien van alles wat we nodig hebben om de finish te bereiken? Gaat het echt goed komen? Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En weet je wat de apostel dan zegt, vers 32? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dit is een heel bekend vers, maar weet je wat de gedachte is achter dit vers? God heeft ons zijn zoon gezonden. Zijn geliefde, verheerlijkte, eigen zoon. Die heeft hij overgeleverd in de handen van de zondaars om aan een vloekhout gespijkerd te worden. Dat heeft God gegeven. En weet je wat de apostel zegt? Als God nou dat gegeven heeft aan ons, zou hij ons dan de rest onthouden? Hij schonk ons zijn zoon toen we vijanden waren. Zal hij ons dan verlaten nu we zijn vrienden zijn? Het grootste hebben we reeds ontvangen, zijn bloedeigen zoon. Terwijl wij armzalige zondaren waren. Zal hij ons nu dan in de steek laten, nu we zijn kinderen zijn? Deze vraag is voor de stresskippen. Je hoeft je vinger niet, maar zitten er hier stresskippen? Soms oorlog in een bol hebben. Geprezen hebben op zondagavond, maar op maandagmorgen soms met een zwaar gemoed wakker worden. Ik weet dat ze er zijn. Misschien moet je dit eens tegen je ziel zeggen. God heeft jou zijn zoon gezonden. Zal hij jou dan de rest alle dingen onthouden? Zijn zoon zijn 10 cijfers voor de komma. Zou hij dan die paar cijfers achter de komma jou onthouden? Nee. God zal voorzien. Misschien zit er nog iemand anders die zegt, ik zit nog met deze vraag. Ben ik nog te beschuldigen? In 2018 woonden wij nog op de Bijbelschool in Amerongen. Toen stierf er een vriend van een collega, van een teamlid van ons. Die man die stierf, had in Hebron, toen we daar naartoe verhuisden, heel veel schilderwerk gedaan. Hij was toen al erg ziek, terminaal ziek. En heel vaak hebben we met hem gesproken over het evangelie, met hem willen bidden, maar hij wuifde en lachte alles weg. Hij viel bijna van de graat, zijn botten kon je tellen. Liep dan nog een beetje met die roller zo. Maar hij viel bijna om. Ik zie hem nog in onze woonkamer. En dan zei ik, en noemde ik zijn naam. Ik zeg, joh, heb je nog een beetje hoop? Maar begin niet over God, begin niet over God. Laat mij maar een beetje sausen, zegt hij, maar begin niet over God. Er kwam een moment dat hij onder totale wanhoop kwam en dat die vriend van mij, dat teamlid van mij, hem het evangelie wel mocht vertellen en dat hij zijn bevende, verrimpelde handen op de Heer Jezus Christus legde en zichzelf uitleverde een paar maanden voordat hij stierf. Hij is nog gedoopt in een zwembadje. Ik heb erbij gestaan samen met een van mijn zonen, dacht ik. We dachten amper dat hij die doop zou overleven, maar hij kwam er toch levend uit. Hij heeft daarna een half uur staan rillen, maar die man is nog gedoopt in de naam van Jezus voordat hij stierf. Toen lag hij op zijn sterfbed. Een dag later stierf hij. En toen riep hij die collega van mij bij zich. En hij zei, weet je, ik heb 98% van mijn leven zonder God geleefd. Die man had berouw. Zoiets moois om te zien. Echt iemand uit de wereld zonder kerkelijk achtergrond. Heb hoop, mensen. Als je het evangelie vertelt, God kan echt grote dingen doen. Echt waar, wees nooit ontmoedigd. Denk niet, joh, deze mensen hebben geen achtergrond, het land niet. Als God wil, dan gebeurt het. Echt waar, God is bij machten. Maar die laatste dag had hij zoveel strijd. Hij zei, ik heb 98% van mijn leven heb ik in de wereld geleefd. Ik heb zoveel kapot gemaakt. Ik heb zoveel gedaan wat God verboden heeft. En toen zei hij tegen die collega van mij, hij zei, als ik nou straks voor de troon kom. Ik vind dit zo'n ontroerende vraag. Hij zegt, zou het dan toch niet zo zijn dat er ergens nog een laadje open gaat en dat er toch nog iets is wat mij toch nog schuldig stelt? Met andere woorden, ben ik echt helemaal vergeven? En eigenlijk is dat ook een goede vraag. Als je gelijk op die vraag zegt, ja, natuurlijk zijn we vergeven. Vergeving is niet natuurlijk. Wij lopen niet zomaar de hemel binnen. Zonde krenkt zo het heilige wezen van God. Dat deze man stelde een goede vraag. Eigenlijk zei hij, wie zal beschuldiging inbrengen? Ben ik nog te beschuldigen? En Paulus zegt, dat is de vraag van een benepen ziel. Maar Paulus keert de vraag om. En hij zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En als antwoord geeft hij, God is het die rechtvaardigt. Vers 33. Hoe denk je nu dat het mogelijk zou kunnen zijn als de hemelse rechter jou heeft vrijgesproken en gerechtvaardigd? Dat hij nog uit zijn ladekast een dossier haalt en je alsnog schuldig verklaart. Dat zou de hemelse rechter tot een corrupte rechter maken. Colossenzen 2 vers 13 zegt, door ons al onze overtredingen te vergeven. God heeft al je zonden op Christus gelegd, van verleden, heden en toekomst. Niet van 98%, van 100%. En daarom ben je gerechtvaardigd. Door wie? Niet door de rechter van Rotterdam, ook niet door de rechter uit Brussel, maar door de rechter van hemel en aarde die alwetend is. Dus zijn we vrij. Maar dan zegt de persoon, wie is het die verdoemd? Dit is de vraag op het scherpst van de snede. Wie voert het oordeel uit? Wie haalt de trekker over? Is er uiteindelijk toch niet nog iets, een of andere macht in het universum, die mij voor de poorten van de hemel toch nog roekeloos in de hel kan werpen? Het antwoord op die vraag is, weet je wie het is die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie is de rechter van hemel en aarde? Wie gaat straks het oordeel vellen? Niemand minder dan Jezus Christus. God heeft de man aangewezen die het oordeel zal vellen over levenden en doden. En de rechter is onze redder, die aan de rechterhand van God zit en voor ons pleit. Ik ben zo dankbaar dat we straks niet voor een vreemd tribunaal komen, maar dat we voor de rechterstoel van Christus komen, die door Gods genade onze redder is. En ons zegt, ik heb niets meer tegen je. De gelovige zal worden beoordeeld. Zeker, en dat is een serieuze zaak. Maar dat is wat anders dan verdoemd. Halleluja. Halleluja. En dan volgt de laatste vraag. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is er nog iets dan? Ik heb het gevoel, ik ben bijna klaar. Mag ik je deze laatste paar minuten nog even de aandacht vragen? Ik heb het gevoel dat de apostel hier zegt, dit is de laatste vraag op de bodem van de ziel van iemand die benauwd is. Oké. Er kan niemand meer tegen ons zijn. Vraag 1. God zal voorzien. Hij zal ons alle dingen schenken. 3. We zijn niet meer te beschuldigen. 4. We zijn niet meer te verdoemen. Want Christus staat voor ons in. En nu komt eigenlijk de allround vraag. de bezemvraag, zou je kunnen zeggen. Is er dan nog iets? Weet ik veel wat? Is er dan nog één of andere macht of één of ander mechanisme wat me alsnog zou kunnen scheiden van de liefde van Christus? Je voelt met mij aan, als het antwoord op deze vraag nee is, dan zijn we voor eeuwig veilig. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. En dan, dit vind ik zo mooi en zo pastoraal ook. Weet je wat de apostel zegt? Vers 35. Hij noemt eerst 7 dingen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Paulus heeft, als hij dit schrijft, 6 van deze 7 dingen meegemaakt. Behalve het zwaard. Dat komt nog. Hij zegt, deze 7 dingen kunnen ons niet scheiden. En dan gaat hij verder. En dan komt hij met een climax in vers 38 en 39. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Eigenlijk roept Paulus hier alles op het appel. Alles wat maar enige macht heeft in dit leven, zou ons dat kunnen scheiden van de liefde van Christus. En dan eindigt hij, ik ben ervan overtuigd. Dat niets ons zal kunnen scheiden. Waarom niet? Zijn antwoord is 2 keer hetzelfde. Vers 37, vanwege hem die ons heeft lief gehad. En vers 39, vanwege de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Simpel gezegd, niets zal je kunnen scheiden van de liefde van Christus, omdat God van je houdt. God kan niet van je af. Waarom niet? Omdat hij niet van je af wil. Je kunt niet gescheiden worden van de liefde van Christus. Als ik dit zo overdenk, dan zie ik uit naar dit moment. Naar het moment van verheerlijking. Ik heb vanavond gehoord. Ik heb in het evangelie gelezen. Ik ben al verheerlijkt en het wacht nog op de realisatie daarvan. Christus zal straks komen, hij zal de doden opwekken en er zal iets heerlijks gebeuren. Wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, we hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En voor hem betekent het, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Lieve broer, lieve zus, je had de hel verdiend. Je lag op koers naar de hel. Christus heeft je gegrepen, door toen jij je vertrouwen op hem stelde, je bekeerde, je liet dopen en je een volgeling van hem werd. En vanavond heb je gehoord, uit zijn woord, dat hoewel je nu nog lijdt en zucht en strijdt, de overwinning vaststaat. Het wordt spoedig 4D en niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Je bent niet meer buiten Christus te denken, je bent één gemaakt met hem. Houd vol. Grijp moed. Wees radicaal in het breken met de zonde. Christus stierf voor je. Leef dan geen halfslachtig leven. Waak en bid. En hoop volkomen op de genade die je gebracht gaat worden in Christus Jezus, onze Here. Houd stand. Blijf staan op overwinningsgrond die Jezus heeft behaald. Door zijn kruis en door zijn opstanding ben je veilig en kan er niets meer gebeuren. Houd stand. Hij zal spoedig komen. Hij zal niet uitblijven. Hij zal afmaken wat hij heeft beloofd. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Halleluja. Amen.